Kees op Zuid, geboren en getogen hier, vertellen de echte verhalen. Van de arbeiders tot de baron uit de haven. We zijn allemaal mensen, slechts verschillende smaken. Luisteren doet wonderen. Laat je inspireren en wij bewonderen de mensen van Zuid. Dit is de podcast van ons, maar voor jou, daarmee uit.
Het is nog schemerig als we parkeren bij onze oude kleuterschool in de Bloemhof, waar de Ronnies elkaar voor het eerst hebben ontmoet. We wandelen van de Blazoenstraat de Boudewijnstraat in en direct valt ons een bijzonder ultraviolet blauw licht op. Ondanks de geblindeerde ramen schijnt het licht door de kieren van de deur op de hoek van de Boudewijn en de Heer Nicolaasstraat. We kijken elkaar aan en Ron zegt: het lijkt wel een scène uit Breaking Bad. Maar van dat klopt helemaal niets. Het is de winkel van koraalkweker Boran Karlak van Ocean Lab 010. Luister maar eens wat er achter deze geblindeerde ramen afspeelt.
Ja, wat ik zie is dan, waar ik nu naar kijk, is een heel groot aquarium waar een hele mooie stroming door dat koraal heen gaat. En mooie vissen. En ze volgen je ook een beetje, hè?
Ja, dat is heel belangrijk, dat er een ecosysteem. Dus alles heeft een functie, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja. Ook zo'n poetskarnaal, wat jullie daar zien.
Poetskarnaal?
Ja.
Zo, maar die is groot.
Ja, die is een aantal jaren oud. Die heeft hier echt naar zijn zin. Ja. En die maakt, zoals je dat nu ook ziet, als de vissen ziek worden, dan lopen ze of zwemmen ze naar de poetskarnaal of de zwemkarnaal, komt het bij hun. En die gaat het netjes schoonmaken.
Echt?
En dan kunnen ze weer verder. Dat is het een soort van huisarts in je pak.
Jeetje.
Ja. Gaaf. Ja, wij bootsen eigenlijk de natuur na. Eigenlijk de oceaan.
En dat bestaat uit al die termen.
Zoutwaarde, die bijvoorbeeld ook de zoutwaarde, zeg maar, van die moet het exact dezelfde zijn als het in de oceaan.
Ja,
anders hebben dat vissen ook moeite met ademhalen, met allerlei andere problemen.
En je ziet dat natuurlijk niet direct als je zo naar de vissen kijkt en naar de grote rotsen en het koraal, wat je dan allemaal ziet, al die kleuren.
Ja.
Mooi zitten te wuiven met de stroming mee, die heel raar is.
Die hebben ze ook nodig, hè? Want de stroming, zeg maar, is het dan essentieel, omdat je daarmee, één, dat ze dan ook de zuurstof, zeg maar, van dat ze daar naartoe komen, ook de voeding. Die moeten op voldoende mate, want die zitten natuurlijk daar vast. En die moeten op voldoende voeding komen.
Ja.
En dus de stroming, de licht en de water, zeg maar, dat zijn de heel belangrijke issues in de aquaria.
Die visjes die mij het meeste steeds opvallen, dat is eigenlijk een soort school. Er zijn meerdere visjes, een schooltje.
Ja.
En die zijn heel mooi lichtblauw. Prachtig, dat trekt me de hele tijd mijn ogen naar.
Ja.
En die zijn ook een soort van driftig. Een soort van lekker opgewonden.
Yeah.
Wat zijn dat voor een gezellige, vrolijke... Daar kijk je gewoon met plezier naar.
Ja, dat zijn chromisch vissen, noemen ze dat. Die zijn meestal in een groep.
Ja.
En daarom hebben we ze ook hier in de groep, zeg maar. Van, omdat het ook, ook in de natuur zie je het ook op dezelfde manier.
Okay.
En die zwemmen altijd samen. En dat geeft ook een heel leuk beeld, zeg maar.
Ja, het is super leuk.
Ik vind die heel mooi. Die... Met die
tijgervis.
Die zijn
en dat is
die
de voskop.
Die is bijna gelijk boven en onder. Dat is heel apart, zie je?
Ja, en die voskop, dat is die...
Een mooi diep donkerblauw.
Hoe oud is die?
Vier
jaar?
Ja. In de natuur kunnen ze echt wel zo groot worden.
Oh echt? Ja, dat ligt dus ook aan het formaat van je bak.
Ja.
Hoe groot je vissen worden, hè?
Ja, die passen het ook wel een beetje aan.
Ja. Ja.
Heb jij ook vissen?
Ja, en dat ik nu in één keer een hele verstandige opmerking maak.
Ik ben wel verbaasd.
Ja, ik weet wel iets, Jaron.
Oh. Heb je vroeger vissen gehad?
Nee, we hadden vroeger het reclamebureau waar ik werkte in Hoogvliet. Daar hadden we een aquarium van, ik denk volgens mij was die 1,04 meter.
Echt?
In de muur. Ja, het scheidde studio van vergaderruimte.
Aha.
Boran, ik had nog één vraag. Ik had een oom en die had ook een groot aquarium had hij in zijn muur gemaakt.
Ja.
En in de andere kamer, daar stonden de pompen en al die dingen meer. Maar die had, ik weet nog wel, die had zeepaardjes. En die zei dat zeepaardjes bijna niet te houden zijn in een aquarium. Hoe zit dat?
Nou, het zeeaquarium of de zeepaarden kun je wel, want het zeeaquarium is het in principe makkelijker van dan een zoete aquaria.
Ja.
Want als het eenmaal het ecosysteem in evenwicht is, hè, in de staat, dan hoef je eigenlijk bijna niks te doen. Dan moet je er vanaf blijven, want natuur doet zijn werk, zal ik maar zeggen. Maar bij de zeepaarden is dat, die vraagt dat, die zijn wat nauwkeuriger ook met eten, met voeding, zou ik maar zeggen, maar ook met de stroming. Dus die heeft veel eisend.
Ja.
En dus daar moet je het rekening mee houden. En ook meerdere malen moet je dat, zo'n beest moet je voeren.
Oké.
En dus dat maakt het dat je dat veel tijd intensief is.
Dus ze hebben eigenlijk gewoon meer aandacht nodig dan de andere
dan vissen. Ja, klopt. Want met de vissen bijvoorbeeld 1-2 keer is het voldoende.
Ja.
Maar met zeepaarden moet je 5-6 keer moet je dat gaan voeren. En dat vraagt natuurlijk wel aanwezigheid.
Ja.
En daarom, men zegt dat moeilijk is. Maar
als
dat heeft
eenmaal staat,
dan hoor je op de stem, zeg maar, dat is die geluid. Dat die magnesium in het water wordt gedrukt.
Dan maken we een mooie meelife.
Ja, dat gaat gewoon.
Het is gewoon een robot, joh.
Ja.
Computergestuurd.
Het is allemaal computergestuurd. Ja, fantastisch.
Dus je kan wel handmatig, maar dat blijft het menselijke maat blijft het ook, want je moet het toch observeren en kijken.
Dat is het. Kijk, alles wat we doen, en het lijkt alsof de techniek ons overneemt, maar dat kan natuurlijk helemaal niet.
Nee, lipvissen, dat zijn ook, daar zie je ook de pufvis, recent een documentaire geweest van Netflix.
Ja?
Dus dan ik raad iedereen aan om dat pufvis in Netflix te gaan zoeken.
Ja, moet je me nog even zeggen.
Pufvis. Ja, pufvis.
Okay. Pufvis.
En dan is dat eigenlijk een documentaire vanuit het oog van een pufvis. Hoe die koraal eruit ziet.
Hebben ze helemaal vanuit zijn perspectief alles gefilmd?
Ja.
Oh, wat cool. Nou, dat kan ik me voorstellen als je als koraal telen dat je dat kijkt.
Ja, absoluut. Ja.
Heb je nu ook, je hebt natuurlijk ook, als je dat na wil bootsen, heb je ook een dag en nacht stand voor die lampen.
Ja, dat zijn die speciale ledlampen.
Ja.
En die doen dat de dagsimulatie, zoals de zon is opgaat en eronder. En dat doet deze lamp.
Oké.
Ik moet ook denken, een beetje aan Formule 1.
Ja.
Ja, dan denk je, hoe kom je daar nou bij? Ik zie helemaal geen snelle vis. Maar ik moet wel denken, alles moet afgesteld zijn op elkaar, monitoren. Want ik zie allemaal sensoren en allerlei apparaatjes aan de muurtjes zitten.
Ja. Daar zit ook volgens mij een heel systeem eronder. Ja.
Ook nog eronder.
Onder nou, het hele systeem.
Dus ja, je moet natuurlijk dat hele, wat wij zo'n leuk ecosysteem zien.
Ja.
Hè? Al die apparaatjes, die zorgen daar natuurlijk voor.
Ja. Dus hieronder is zeg maar de machinekamer van het hele...
Ja, van het hele systeem.
Van het hele systeem.
Ja.
Ik ben ineens een beetje afgeleid, Boeran. Yeah. Sorry, maar ik zie daar Ocean Lab 010 staan. Dat
klinkt wel, hè?
Dat klinkt wel. Die kamer is helemaal donker.
Ik kom wel even
mag ik daar naar binnen?
Ja,
De hele donkere kamer hier.
Daar kroeg.
Wauw, wat is dit, joh?
Oh, zo.
Kijk nou.
Dat is een mini-ecosysteem.
Dat is een heel klein, maar ik vind dat zeer kleurrijk. Echt van roze tot aan olijfgroen, tot aan bruin, bordeaux rood en witte, knetterwitte vissen met bruine vinnen en een beetje kop als een buldog.
En dat is die kleine pufvis, dat zie je hier.
Ja, oh ja, die, ja, die heb ik net ook gezien.
Ja.
Maar waar ben ik nu? Want dit is een heel ander lab, lijkt wel.
Ja, hier zeg maar, van is het eigenlijk een soort dat we hier willen kijken. Enerzijds doen we voor de workshops educatie voor kinderen om de bewustwording te stimuleren. En ook dat te laten weten, de rest van de wereld zal ik maar zeggen, van wat eigenlijk zee ons te bieden heeft. Want de grote oplossingen komen uit de zee. Dus vandaar dat we ook de naam
Wacht even. Ja. Je geeft een workshop aan kinderen en dan zeg je de grote oplossingen komen uit de zee.
Ja. Ja.
En wat zeggen ze dan?
Ja, ik vertel ze bijvoorbeeld dat er een medicatie bijvoorbeeld of heel veel antibiotica die dan nu heel belangrijk zijn voor mensen.
Ja.
Dat het ook eigenlijk doordat de wetenschappers een onderzoek doen naar koralen, dat het daar dan eigenlijk dat uitgevonden zijn. En ook dat
antibiotica uit koraal.
Ja, ook medicatie zeg maar van. En de koraal bijvoorbeeld die wordt in Frankrijk voor knieprothese zeg maar gebruikt. Omdat het meest op de...
Voor je knie?
Voor je knie zeg maar. Daar wordt het in Frankrijk daar experimenten gedaan. Okay. Maar ook deze bijvoorbeeld. Het zijn ook een heel interessante zoanthus soorten, koraal. Ja. En deze, zeg maar,
hij wijst nu naar een soort doorgesneden kiwi-achtige.
Deze, ja. Ja.
Koraal.
Ja. Ja. En deze, zeg maar, er wordt in 1960 al eigenlijk onderzoek naar gedaan. Wordt eigenlijk de kankercellen door die gift, die speciale stof dat hij dan uitlaat, dat wordt opgevangen en dat wordt gebruikt in het vernietigen van de kankercellen.
Okay.
En daar wordt eigenlijk wel gekeken hoe, of daar een medicatie. Dus zijn er eigenlijk in de zee veel oplossingen.
Ja.
En dus daarom is het ook, zeg maar, van als we kijken van waarom dat koraal belangrijk is. En wij zeggen van, je moet eerst kennen, weten en dan, zeg maar, van gezien hebben en dan kun je ze van houden. Als je iets niet weet, als je het niet kent, kun je, kan je ook niet van houden.
Nee,
koraal, weet je, koraal, ikke, koraal, 58 jaar.
Yeah.
Denk, koraal, dan ga je naar duiken als je op vakantie bent om te kijken hoe mooi het is en verder niks.
Nou, daar zijn
dat is dus niet waar.
Ik kan het is eigenlijk een kraamkamer van de oceaan, zo kan je dat zien. Want 25% van alle zeedieren die leven daar of die broeden daar in de koraal. En dat, daar zijn de miljoenen mensen afhankelijk aan de voeding. En ook de wetenschappers dus zijn, maar ook die tegen de overstroming. Dat is eigenlijk in de natuur, zeg maar.
Van balans, ook weer balans.
Ja,
anders gaat het over balans.
Ja, maar in de natuur is gek genoeg, zeg maar, als we dat balans zeggen, dat het eigenlijk continu dat verandert, zeg maar.
Ja, ja. Ja.
Maar dat er wel inderdaad ook in de balans
dus moet zijn. De reden te meer om zuinig te zijn op de oceaan, toch?
En dat is wat je de jongens ook probeert wijs te maken in die workshop.
Ja, en dat ze ook onderdeel zijn van het systeem. Want wij zeggen van, het is net als een stad. En je kan het systeem zowel slecht als goed beïnvloeden. En dat je daar ook een bewust van wordt. En dat we eigenlijk, dat wij hebben als maatschappij een hiërarchie ontwikkeld van wat beter is, wat goed is. Maar hier zie je een systeem die gewoon werkt, bijvoorbeeld zo'n slak, zegt niet van, goh, moet ik dan weer vandaag schoonmaken, maar die doet dan werk.
Ja, ja.
Dus niet per se slecht of beter, maar het is zo'n werk.
Dus ja, dat, wat je associeert,
dat vervult een functie. Ja.
In die les associeer je dus eigenlijk de slak met de schoonmakers?
Ja. Wij zijn ook onderdeel als mens van een ecosysteem, van een groot ecosysteem. En ik zeg altijd van, het maakt niet uit of je een plant of een dier of een schimmel of een bacterie bent. Dat heeft allemaal een functie in een groter geheel.
Ja.
En wij hebben elkaar ook nodig om te overleven. Dat is een beetje de boodschap, de verborgen boodschap die wij dat...
En dat doe je dat in de workshop, komt dat goed over volgens mij. Maar dit zie ben ik al
onder indruk. En kinderen in wat voor leeftijd?
Ja, wij hebben nu, zeg maar, de laatste ook zelfs ook een speciaal onderwijs. Hebben we workshop gegeven nu. Komende februari, eind februari gaan we bij basisscholen. Dus van eigenlijk kinderen van alle leeftijd, van 4 tot 18.
Oké.
Okay. Goed meer. Man.
Maar, en hoe pakken ze het op?
Ja, de kinderen vinden het heel geweldig.
Ja?
En wij waren ook wel verrast dat er zoveel interesse is vanuit de kinderen. Maar ook, ze komen ook gewoon durven om dichtbij te kijken. Dat is met andere dieren is natuurlijk wat lastiger.
Ja.
Maar deze is veilig in het water, dus dan durven ze wat meer. En, maar dat de kennis ook natuurlijk, de Nemo, dat van de televisie en al die dingen die ze gezien hebben. Maar ze hebben nooit dichtbij gezien. Al die workshops die we zagen, zeg maar, in het verleden, dat hebben wij verder ontwikkeld. Is het meer een natekenen of met een klei bijvoorbeeld een zeester maken. Maar wij dachten van, we gaan de kinderen echt laten zien.
Verhalen vertellen.
Maar ook dat echt laten, want kinderen die durfden bijvoorbeeld zeester in hun hand te nemen, dan hebben ze het ook een gevoel bij.
Ja.
Dan dat je dat alleen kleurt, zal ik maar zeggen. Dat helpt het ook wel.
Jeetje.
Maar wij dachten van, dit is dan een meer fysiek laten zien.
Ja.
Wat er allemaal de zee ons te bieden heeft. En dat het ook, waarom dat zo belangrijk is.
Ja.
En wat nou als het wegvalt, zeg maar. Dus hebben we ook een kleine filmpje.
Ja.
Laten we ook zien, zeg maar, wat de koraal eigenlijk voor de mensheid betekent.
Ja.
En dus dan hoop ik daarmee, zeg maar, dat ze het ook het gevoel hebben van, oké, nu weten ze wat dat is.
Ja.
Dat ze ook zuinig kunnen zijn, ook in hun dagelijkse leven. Dus dan probeer ik ook daar een tips te geven van hoe ze in hun dagelijks leven...
Nu al heel anders kijken
naar
aquarium.
Ja.
Met nog meer wetenschap stap ik de volgende in.
Nou ja, het is ook een...
Ja, jij bent natuurlijk al helemaal volleerd bijna.
Nee, niet.
Je hebt de reeftherapie natuurlijk. Dat is het eigenlijk ook van. Dat is al lang bewezen, zeg maar. Dat de aquarium kijken naar vissen, kijken naar natuur. Dat de mensen ontspant.
Ja.
Het geur van de zee. En de ionen, zeg maar, die er vrijkomen van de water, zeg maar. Ja. Dat ruik je. En dat blijkt toch wel heel gezond te zijn voor mensen.
Ja.
En, dus wij zijn ook wel bezig om te kijken of een reeftherapie voor kinderen met autisme, met ADHD, om hun dan ook wel door deze therapie tot rust te laten komen. En ook zonder dat ze dan iets vertellen, dat ze ook daarmee ook hun laten zien waar ze mee zitten en hoe ze geholpen willen worden.
Maar jij doet dit niet heel je leven, hè? Jij hebt hiervoor ergens gewerkt?
Ja, ik heb een zorgbedrijf gehad.
Je hebt een zorgbedrijf gehad. Ja. En ik hoorde dat je ook, staan praten nog.
Ja.
Dat je ook voor Panacea, mensen uit depressies.
Depressies, mensen met de depressieklachten. En daarmee heb ik dat ook gezien dat het ook echt werkte.
En maar wat doe je dan? Die mensen zitten natuurlijk helemaal in een donkere wolk, zeg ik maar even.
Ja.
Ik weet niet hoe ik het anders. Ik heb het nooit gehad. Ik ben er niet gevoelig voor.
Ja.
Maar blijkbaar heel veel andere mensen wel. En dan stel ik me dat zo voor dat ze, zoals ze het dan omschrijven, dat ik dan films erover zie, dan zitten ze in een hele donkere wolk. Hoe krijgen ze het dan uit met een vis?
Nou ja, het is niet met de vis, maar wel meer de omgeving die dat eigenlijk een soort prikkelarm is, dat die mensen dan tot rust kunnen komen. En vervolgens gaan ze dan iets doen. En iets doen en bezig zijn, dat is altijd goed voor de depressie of voor een speciaal water, waar dan ook de mensen met allerlei natuurlijke verven kunnen ze dan schilderen, op water schilderen.
Ja, je hebt ook gestudeerd.
Ik heb ook gestudeerd. Ik heb na mijn VWO, zeg maar, en heb ik de sociale opleidingen gekozen en dan sociale opleiding.
Dus helemaal niet biologie of zo? Ik denk, biologie gedaan.
Nee, dat zou je denken. Nee, het is echt mijn hobby geweest en eigenlijk zou je meer kunnen zien een soort uitgelopen hobby.
Ja,
en,
maar wel, weet je wel gaaf dat je het koppelt aan de mensheid.
Ja.
Het is eigenlijk logisch, want je bent socioloog.
Ja.
En je hebt een hobby zoals dit. En als je dat gaat combineren,
Dan
krijg je natuurlijk een prachtig verhaal.
Krijg je nieuwe dingen. En deze verhalen horen we te weinig.
Hey, en Boerman, alle Nobelprijswinnaars, die hebben allemaal twee dingen gestudeerd, hè? Ilya Prigozhin en chaostheorie.
Ja.
Hij heeft eerst chemicus geweest.
Ja. Ja.
En is daarna pas sociaal gaan studeren.
Oh, ja.
En die heeft het allemaal gecombineerd. En die heeft een Nobelprijs. Okay. Je bent een potentiële Nobelprijswinnaar. Okay.
Dankjewel.
Zo, we lopen een stukje verder. Wat is het? We lopen het
in de gangetje door.
Ja.
Ja, hier is het geluid al anders, hoor je net?
Ja. Hier ga je. Dit is de kweekvijver.
Ja.
Zo, kan ik dat zo noemen?
Ja.
Kijken met ons gezicht bovenop een hele grote, lange, platte bak.
Ja.
En die platte bak, daar zit dus ook nog tussen al dat koraal, zit er ook één eenzame vis.
Ja,
en waarom heb je die erin? Want dat is toch best wel zielig eigenlijk, die is helemaal alleen.
Nou, die is het eigenlijk wel nodig voor de koralen, want die eten ook de ongewenste algen. Want anders zou die dat op de koraal gaan vergiftigen.
Ja, ja, ja.
Want die hebben we ook nodig weer.
Dus die ene vis zorgt voor de balans in deze bak?
In deze bak, ja.
Dat weet je gewoon? Ervan.
Ja, dat weten we.
En,
er zitten ook meer vissen hoor. Hij is niet alleen. Nee, hij is degene die dat in boven.
Ja,
Maar hier onder dat bak, zeg maar, zit ook een andere.
Oh, er zit een bak onder?
Ja.
Ja, hij is dieper dan...
Nou ja, weer wat geleerd. Er zitten er meer in dan... Maar ik zag hem maar één heel de tijd. Dus ik denk, ik reageer
heel mooi. Echt heel mooi.
Ja. Alweer, hè, dat er meer is dan dat je ziet. Hè?
Ja.
Alweer bewezen.
Ja. Ja. En deze zijn er bijvoorbeeld, die kunnen echt eindeloos groot worden. Die kunnen als een voetbalveld kunnen ze
groeien. Oh, ja. Ja.
Want die kunnen miljoenen oud worden. Miljonair, die hebben geen, in principe, zolang je de omstandigheden goed voor zorgt, die blijven maar groeien.
Dus een soort onkruid.
Die hebben geen leeftijd.
Die gaat woekeren. Maar hoe snel gaat het nou? Hebben ze allemaal eigen groeitempo?
Ja, dat hebben ze echt allemaal eigen. Je hebt een SPS-harde koralen. Die zijn een paar millimeter per jaar. En je hebt ook andere, zeg maar, die dat bijvoorbeeld, zoals je ziet, ook gewoon heel snel in een maand 5-6 erbij komen.
Ja.
Ze hebben allemaal mooie namen, zeg maar, naast de wetenschappelijke in de hobbywereld.
Dan zie je hoe erg dat het is als iets verdwijnt.
Ja.
Dan duurt het natuurlijk weer gewoon eeuwen dat het weer aangevoerd normaal aangegroeid is als vroeger.
Nou, weet je, het is niet alleen een koraal, maar wat ik net zei, zeg maar, met die kraamkamerfunctie. Dan betekent dat als de koralen wegvallen, dan valt het hele ecosysteem in zijn gat en die gevolgen kan je niet eens zien.
Maar komt er niet een nieuw ecosysteem voor terug, vraag ik me
Ja, dat hoop je. Maar als je dat nu ziet, hoe er nu bijvoorbeeld eruit ziet, zoals een aantal jaren hebben de wetenschappers een filmpje gemaakt waar nog een hele levendige sfeer was. Nu is het een één grote
grauwe
vlak.
Ja.
In de verbleking.
Ja, en daarna komt er niet weer iets nieuws of zo.
Ja, de zeewier, zeg maar, die kunnen dat algen, die kunnen dan aanwoekeren en dan dat hele systeem overnemen.
Maar hoe meer invloed wij hebben, hoe moeilijker, want je hoort al hoe langzaam het gaat, hoe moeilijker het is voor het herstel.
Herstel, ja.
Oké. Okay.
Absoluut.
Got it.
Yes.
Ron gaat nu met zijn vinger over een soort donut.
Ik voel een soort stroom of zo, lijkt het.
Stroom?
Een soort trilling.
Trilling,
of ben ik,
ik denk dat
ligt dat aan mij?
Ben je misschien zenuwachtig?
Te gek, man.
Maar je hebt dus ook van die, dat is misschien weer anders, een zeeanemo. Is dat ook?
Ja, dat is die anemo wat je daar ziet.
Oké. Okay.
Dat is die rode.
Oh, dat is die rode, want die gaan... Die openen ook, toch?
Ja. Je hebt ook een pomp, te noemen ze dat, een Xenia. En die zijn ook heel prachtig om te zien, om de beweging, zeg maar. Het is bijna magisch.
En sommige anemonen kunnen zichzelf ook verplaatsen, hè?
Ja, die kunnen zich verplaatsen. Die kunnen, als de plek niet hun bevalt, dan gaan ze ergens anders.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik heb vroeger bij een reclamebureau gewerkt met een heel groot... Het staat alleen maar aan de
bank. Oh ja, maar daar komt hij, hè? Daar komt hij. Nou gaat hij Ronnie de Vos even in de zijkant.
Kijk, zie je ook de kleine slak, hè? In dat chalice soorten, zeg maar. En dat zie je, dat is die echt een heel kleintje.
Oh ja.
Die eet daar op de algen.
Oh jeetje. Dus
ja, ze helpen elkaar allemaal, hè?
Ja, ja.
Dus die groeit weer op een andere.
Ja, die gaat weer naar andere.
En hoe heet het ook alweer? Parasiet?
Nee, deze is algen.
Ron van Gils.
Nee, ja, ik groei op een ander, dat klopt. Ron van Gils is parasiet. Nee joh, heet het nou, het heet toch iets? Symbiose?
Ja, symbiose.
Kijk,
dat is
wauw. Ja. Moeten we jou nog iets vragen wat je kwijt wil? Wat we zijn vergeten.
Nou, ik denk zeg maar van, om toch wel te vertellen, want we zien toch op de hobbyisten, hè, die bij ons komen, ze zien me toch als een ambassadeur van de oceaan. En ook al zijn ze niet van bewust. En dus dat is zeg maar van de, wat ik eigenlijk nog steeds wil aangeven, is dat je dat moet koesteren wat mooi is, dat moet mooi blijven.
Ja.
En dus daar, hebben we, ja, daar wil ik alles voor doen. Ja. En dat is wat ik...
En er komen heel wat hobbyisten, aquarium hier over de vloer.
Ja, ja.
En
ook praten, mensen die nieuwe willen beginnen.
Daarover, ja, natuurlijk.
Ja, ja.
En daarmee wil je meegeven van je bent ambassadeur.
Ja.
Als je een aquarium hebt en je doet het goed, dan ben je ambassadeur van de zee.
Ja, van de oceaan, yes.
Van de oceaan.
Ja.
Ja, leuk hoor.
Boeran, bedankt.
Ja, alsjeblieft. Jullie ook heel erg bedankt. Leuk dat jullie er waren.
Ja.
Dat jullie er zijn.
Ja.
Ja, ik vind dat heel veel mensen meer moeten weten over... over aquaria. Is het aquarium?
Aquarium.
En meer meervoud.
Nou. Aquarium.
Ja.
Aquariums.
Aquaria's, aquariums. Maakt even niet uit.
Maakt het niet uit.
Wat ik al echt geleerd heb, is de combinatie die je maakt tussen aquarium, wat je thuis hebt, en de mensheid.
Ja.
Stad, ecosystemen.
Ja.
Te gek. Die workshops die moeten echt in de boardroom komen.
Yes.
Ga ik voor zorgen.
Yes.
Oh ja? Leuk, Ron.
Ja.
Als de 79-jarige Karel naar buiten kijkt uit het raam, dan overziet hij gelijk het hele Afrikaanderplein. En voor ons overziet hij 79 jaar van zijn leven. Vrije geest die van alles heeft meegemaakt. Luister naar de verhalen. Luister naar het parel van Karel.
Ik kan blijven doen. Die nagels, een tijdje. En okay. Dat ging. Kon eten en die had benzine. En... toen zag ik weer een Amerikaan, die maakte riemen. Ja, die was afgestudeerd in art.
Yeah.
En die had dan een riem dat je zo kon verstellen zonder gesp. En hij had uitgelegd. Ja, dan had ik dat goed opgenomen.
Kan ik ook.
Ja, en daar had ik de rest. Ja. En ik een eentje verderop kwam uiteindelijk in München terecht. Daar ben ik natuurlijk heel Europa doorgereden. Maar goed, ik kwam daar. En dan had ik nog in Italië leer gekocht. Ja, maar dat was wel fout leer. Want ik weet ook niet geen verstand van. Dat was een keiharde zolen leer.
Ja, ja, ja. Ja, het was niet echt geschikt voor een riem.
Nee. Maar ik had zelf een riem natuurlijk. Ik ging in stukken snijden. En dan ging ik polsbandjes van maken met van die gespies. Die kocht ik dan. En in gaatjes erin slaan en van die dingetjes erop. Ja, ja, dan kwam er al gauw een vrouw naar me toe. Daar. Wauw, can you make een tas voor me maken misschien?
Ja.
Dus, ik heb de 100 mark voor over. Oh, nou, ik vond dat van het keiharde leer. Nou,
ja.
Tas gemaakt. Dat was in ieder geval bijzonder. Dan een stuk met een klep zo, tussendoor, klaar. Goed, oké. Okay. En toen kwam ik in Rotterdam terug. Nee, inmiddels was ik in de Heer Nicolaasstraat gaan wonen.
Dan zijn we weer terug op Zuid. Hey, ja, kijk, zie je?
Ja. In de Heer Nicolaasstraat naast de Butse Bocht.
Ja.
En kwam ik in de stad. Toen zag ik daar een marktje. Dat was overgebleven van de C70-manifestatie. C70, je had natuurlijk vroeger Ahoy. Toen kreeg je Floriade. En toen kreeg je C70 om te laten zien dat de communicatie 70 en had je het ook zo'n over de koolsingel had je. Feyenoord was wereldkampioen, ja. Europees kampioen.
Ja.
Je had zo'n baantje over de koolsingel waar je in kon zitten. Zo'n
klopt, lift. Ja.
En allemaal van die kleine overdekte oranje dingetjes en daar stond een matje onder. En dat waren een ander soort hippies natuurlijk, hè. Toen waren het nog echt hippies, hè? Er zijn hippies, die zijn in 1973 al dood gegaan. Bij de oorlog voorbij, nou hebben ze nog wel zo veel hippies, je weet helemaal niet wat het is.
Nee.
Hippie zorgt voor zijn eigen kleren, als het kapot is maakt hij het. En als hij een stukje stuf heeft, dan ruilt hij het.
Kijk.
Of een lucifer doosje vol met wiet. Uitkijken dat ze geen gras in je klauwen douwen en dergelijke. Ja. Maar vaak denk ik, ik wil single daar gewijden. Ja, je kan hier ook komen staan. Nou, ik heb daar 7 jaar gestaan. Af en aan.
Oh, met, echt?
Ja, af en aan. Tassen maken. En dan krijg je wel langzaam hand onder de knie natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Maar ik zag wel dat in het begin had ik. Je maakte de gesp zelf van dat harde leer. Maakte de gesp. En dan twee dingetjes. En dan kon je dan een stokje doorhouden.
Ja.
En dan kon je op de zijkant verstellen. Maar de mensen die wilden allemaal.
Zo'n grote bukkel hebben.
Zo'n gesp. Die keken allemaal naar. Nou, dat is niks. Nou, en dan zag ik die anderen al verkocht allemaal lekker. Ja, ze kijken alleen maar naar de gesp. Ze kijken ook niet naar.
Nee.
Want je kon ook dan stempeltjes erin zetten.
Ja, dat heb je nog steeds, hè?
Ja. Ja. Maar goed. Moest je gesp verkopen.
Ja.
Nou, dat was al moeite, want dat gingen ze niet gauw tegen jezelf.
Tuurlijk niet.
Gespen maken, tassen maken, gespen, riemen, polsbandjes. En ja. Dat ging wel goed, we hebben heel lang gestaan. Dan heb ik nog een keer in de krant gestaan met een stuk. Want ik woonde in de Nicolaasstraat en de buren dachten, wat zijn de verrasten. Nou, toen stond ik in de krant en al de buren gelijk, hé, je stond in de krant, hè? Hé, goed verhaal, man. Ja. En met Claudia was ik toen toch
samen. Oké, dat was toen nog.
Vier jaar met Claudia. En toen kwamen we weer ergens in die Volkswagenbus, gingen naar India.
Nee joh.
Nooit gekomen.
Nee, echt niet?
Nee,
nooit gekomen. Oh, dat is wel
jammer. We gingen naar India. En onderweg, toen had je ook allemaal, deze is een heleboel keer zo'n van die bandjes.
Ja.
En ook met glittertjes eraan. En die kocht ik in Amsterdam, die kostte geloof ik 30 cent. En die verkocht ik dan voor een gulden. En die andere kostte 70 cent, die verkocht ik voor knakelen, wat ik
wil.
En ging ik naar de Duitse onderweg, langs de Duitse wijnfeesten. Want dat was in oktober.
Ja,
en
tuurlijk.
Naar die wijnfeesten.
Ja.
En we verkochten
met die spullen.
Ja. Daar was ik niet zo goed in. Kijk, hier wel, maar daar, ja, midden op straat, weet je wel. Maar Claudia, die was een Joodse. Ja, die lag even een lapje zo neer over een bank. Dingetjes erop. Licht erop schijnen.
Ja.
Allemaal mensen, oh leuk. Nou, modesmoek. Schöne Farbe. Guck mal. Oh, schön. Ah, wie viel? Einmark. Oh, Einmark maar. Ja. Nou, verkocht al die dingen. En wat dan weer? Oh ja. Nou, weer verder.
Ja.
Ja, maar verder kwam in Joegoslavië.
Oké.
Okay. Hup. En we komen, zeg. Hey. Maar we hadden niet een man, hadden we niet. Want er was natuurlijk nog een beetje communist.
Dat wou ik net zeggen. Ja. Yeah. Dat was toen wel lastig. Yeah.
Ja, en we stonden daar in Split. Te verkopen, jongen.
Oh, daar ben ik ook nog geweest.
Een lift op.
Geweldig.
Ja. Een lift meegenomen, een Amerikaan. Die hield de lamp was s'avonds. En die stopte, want die kreeg al dat geld. Al die propte dat geld in die zakken, want... En, maar je zat natuurlijk wel met de Joegoslavische dienaars toen. Ja. Wat je ermee verder? Ik kan ze nergens kwijt. Dus ik denk, ik ga naast de bank staan. Als de vent naar binnen gaat, ze geen geld wisselen. Dat was levensgevaarlijk. Maar daar had ik ook geen erg in, omdat het levensgevaarlijk was. Wel, nee, man. En die vent, oh ja, die wilde wel wisselen. De mensen kwamen kijken, oh, wat komen ze hier, wat verkopen ze hier? Oh, leuk, dingetjes. Komt er ineens een vent, zeg. Die komt en die gaat ook herrie staan maken en dit en de wapen de politie en hoe komt het maar en dit en wat ik die mensen zeiden, oh, is de marktmeester.
Oh, de marktmeester.
Maak dat je wegkomt, hij is van de partij. Maak dat je wegkomt. Maar er was tenminste een klein beetje herrie geworden. En die mensen die daar allemaal liepen zeiden, wat is hier aan de hand? Oh, verkopen. Dan mogen ze dat niet verkopen, wat zijn er voor dingen? Waar je het inpakken, en haalt er weer uit. Oh, ga mij nog even gauw voordat je weg. En die vent, die stapt er, ik ben zo terug. Net wat ik zei. Dus we komen niet eens weg, man.
Nee.
En ik kwam die weer aanlopen, zet die kerel. En ik dek hem af, pak en ga jullie maar naar de wagen. Je weet waar de wagen staat, ik dek hem al af. En ik met die vent naast hem lopen, zo gewoon, wat is er nou, joh, zeikers? En wat moet je nou, joh? Moet je zo gaan betalen? Oh, dat wordt helemaal kwaad. En jongen. Maar goed.
Maar dan kwam je goed weg.
Wij kwamen er goed weg, ja. Hè? Maar de volgende dag kwamen er wel een paar gasten. Heel keurig, netjes strak het pak.
Ja.
En die kwamen naar die wagen toe. En ik had een A-track systeem. Ken je dat? A-track systeem?
Ja, A-track, ja.
Ja, met een koptelefoon.
Ja.
En die gingen dan, spionage, zei ze. Nee. Er zat een koptelefoon in. Oh, dat allemaal heel moeilijk doen ook. En, maar ja, dat liep ook weer met een sister af. Maar die ging heel vervelend doen. Maar dat was natuurlijk ook van de secret police of zo.
Ja, communistische partij.
Nou, uiteindelijk dan kwamen we dan... ik zei, nou, we moesten dan Turkije dan in. Dan kwam we eerst in Griekenland.
Ja.
Dan gaan we in Griekenland in. En dan gaan we naar Turkije. We waren in Griekenland, dat was in 1973. Toen brak de tering uit. Want daar had je de kolonelsregime. En het kolonelsregime, dat was een junta.
Ja.
Die hield die mensen toen daar. En dat was al een jaar of 5 aan de hand, geloof ik. En toen van een bepaalde, de Polytechnical School, high school daar in Athene, die ging een radiostation oprichten en die barrikeerde de campus en die gingen Radio Free Athens. This is the end of the colonial regime.
Oké. Okay.
Wij hebben Radio Free Athens. Nou, dan kreeg je een opstand daar.
Tuurlijk.
En ze liepen bij het Acropolis en daar hadden die bus geparkeerd en de koude, ja, die zegt, ik ga even naar de plaka, even wat te vreten halen, want we maakten zelf mijn vuurtje en een bak en een vlees hierop. En ik bleef nog leggen in die wagen. En hij zo tak. En ik dacht, dat ding, ik word geschoten, joh.
Ja.
En er was al een paar avonden onrustig natuurlijk. Ik doe de deur open zo. Ja, allemaal mensen komen voorbij. Oh, go to your country. Tell them what's happening here. Go to your country. Be careful. Hè? Ja. En ongeveer 5 meter vanaf staan 2 mensen bij een auto. En ineens, bang! Er was zo, spring uit zij. Ik loop, kogel, het was door die... Kijk, ik kan lekker in de lucht schieten, maar ergens komt hij terecht.
Ja.
Het was door die motorkap, hè?
Zo.
Ik aan die motorkap trekken om dat open te... Die mensen hoorden niet bij die auto.
Nee.
Ik kom gelijk een vent aan lopen. Hé, wat moet je in mijn auto? Ik zeg, kijk, god. Hij de ding open. Ja, hoor, lag zo'n grote kogel boven op de motorblok. Oh, ja. Oh. Ja. Ja. Ja, ongelooflijk, hè. Ja. Nou, goed. Er was een curfew, net als hier.
Ja.
Daar mocht je niet van
zien. Lockdown.
Ja, 4 uur 's middags, stop. tot volgende dag. Mocht niet bewegen.
Nee.
Dan hebben we toch voor vier. En laatst waren er waren nog meer van. Nog een paar Volkswagen busjes. En een paar Amerikanen. Een andere Amerikaan, een oude man, een invalide man met zijn kleinzoon, die ook in, ja, die was een beetje in de goede hoofd, geloof ik. En die zei, ja, dat is mijn grandfather. He's taking me on a trip around the world and back. Around the world and back.
Nog een keer rond.
Ja, die, dus die oude man zei na rond, ja, zeg, die gozer kwam ineens aan mijn deur. Ja, hij zegt, het blijkt dat ik vroeger bij zijn moeder een kind had gemaakt, maar ik wist helemaal niet wie het was. Ja, en toen zijn we dan in Colonne naar het strand gereden, 's morgens weggegaan en daar aan het strand met een stuk of 6-7 Volkswagen zo een kring gemaakt, in het midden in de vuur.
Ja.
En zijn we daar, hebben daar een week gestaan of zo. En dan, maar ik kon niet verder. Toen hebben wij de boot genomen. We zijn niet Turkije ingegaan. Toen ben ik naar Patras, geloof ik, of weet ik hoe het heet. De boot genomen naar Italië. Ancona.
Okay.
Inmiddels had ik bij de studentenorganisatie in Athene gezegd dat ik had een kaart van de bibliotheek hier gewoon had ik bij me. Dat ik gezegd dat ik student was. Nee. En of ik een Griekse studentenpas kon. Die kon ik krijgen.
Ja?
Ja. En dan had ik die Volkswagen, dat kentekenbewijs, veranderd van kilo's, dat het net of het een buggy was. Niet een Volkswagen bus.
Oh, maar een buggy.
Zo'n kleine.
Ja, zo'n kleintje.
Kever. Want dat was zoveel kilo minder.
Tuurlijk.
Dan kost het goedkoper.
Ja.
Ja, dat ging allemaal.
Ja, dat lukt allemaal.
Ja, wij de boot genomen naar van Patras naar Ancona, en niet, dan zaten we weer in Italië, dus ja.
En dat was nog met Claudia?
Ja, dat was nog met Claudia. Toen zijn we omgereden naar Spanje, Barcelona. Kom bij Barcelona, we zitten op straat te verkopen. Komt een dame ook aan. Hello, how are you? Are you American? Yeah, oh, I'm American too. And I live in Malaga in Estepona. I live in Estepona. I'm doing a therapy in Pottenbakken. And we have a therapy center. En kom eens langs als je in de buurt bent. Ja, maar het ging niet zo goed meer met Claudia en mij. Nee, het was niet het einde. Uiteindelijk kwamen wij daar. Dan bleek dat het, dat heette Finca La Foyenca. La Foyenca betekent, zeg maar, love.
Vrije liefde.
Foyar betekent neuk.
Ja.
En daar werden therapieën gegeven in navolging van de LSD-cultuur.
Oké.
En was begonnen in Esalen, Big Sur in Californië. En dat die boerderijen met een zwembad en prachtig en een tuin en alles, jongen, en een oud antiek huis. Dat was van Sidney Lanier, dat was een of andere filmster.
Ja.
En hun hadden dat gehuurd of mochten dat gebruiken om therapieën te organiseren voor mensen die zelf hier een jongenstehuis hadden of een moeilijke of voetbare school of een psychiater waren, zelfs de private psychiater van de Queen of England of een of andere naam, die was er ook, die deden daar hun cursus weer, want toen werd er een vent ingevlogen om de 14 dagen en van dame die daar weer hoog in bedreven was en die dan allerlei therapieën ging doen. Zoals bijvoorbeeld gestalttherapie van Fritz Perls.
Yeah.
En van andere therapieën, de Danny Houston Marathon, waar ze hard encounter deden. Dat betekent gewoon, je gaat in de cirkel zitten en kijk, je hebt allemaal je eigen vooroordelen en die zit ingebakken. Je vader en moeder hebben je ook niet alles goed geleerd. Je vader had ook zijn fout en je moeder en die heb jij gewoon overgenomen. En om daar los van te komen, dat kan je niet zien, dat moet een ander zeggen.
Ja, oké.
En dat soort dingen allemaal. En dan om tot je eigen true zelf te komen.
Oké.
En Ik wist nergens van, man. Nee. Ik kon het woord psychotherapie amper uitspreken. Dus, maar ik was bouwvakker. Klaar. Bij wijze van spreken. Maar toen zelfs al gauw, ik was niet gecompliceerd, maar dat ik wel recht.
Precies, recht voor zijn raam.
Ja. En toen liepen daar dames in de blootje rondlekken en de zon leggen. En nou, dan ben ik al gauw geneigd toen de tijd om daar een beetje in de buurt te blijven.